Goedenavond allemaal, fijn dat we allemaal weer hier zijn. Welkom you from the foreign countries here in Holland. And to listen to our Bible study. Tenminste, als tenminste de telefoon van Paula is. Nou, we wachten eventjes. Gelukkig, even verwarring, maar ik zou zeggen, kijk naar de e-mail. Want als ik online ga, dan krijg je een e-mail. En als je daarop klikt, dan zit je gelijk goed. Maar ik zit niet voor niks bij de Messiaanse psalmen. Ik kreeg net ook een commentaar. Nee, we doen tot Jacobus. Maar dat doe ik niet. Omdat wij gaan volgende week, zondag is de laatste bijeenkomst. En ja, dan duurt het weken voordat ik psalm 16 afgemaakt heb. Dat vind ik eigenlijk een beetje jammer. Dat wil ik eigenlijk liefst gewoon... We zitten op de helft. Wil ik toch eigenlijk het liefst afmaken. Dus Jacobus heb ik uitgesteld voor nadat wij terug zijn. Dus... Ik zei net, I just said that we go on with Psalm 69, where I started last Sunday. Normally we are busy with Jacob, with James, but I want to finish the Psalm before I leave to the USA. Otherwise it takes a few weeks, and then to end the Psalm, I think it's better to finish it. So that's the reason that we go on with Psalm 69. Psalm 69. Sorry, Psalm 16. Psalm 69, we already done a few weeks ago. Psalm 16, ik maakte een foutje. Dus we gaan daarmee verder. We hebben vorige keer gezien, het is een psalm die gaat over Christus aan het kruis. Het is ook door David geschreven. Dus je ziet ook, ja, als hij zijn vertrouwen stelt en hij is in de moeilijkheden, stelt hij zijn vertrouwen op de Heer. Maar het is natuurlijk ook een psalm die gaat over de Messias. Bij mij staat er boven geloof in de Messias. En dat is ook zo. Want dat hebben ze ook nodig. Geloof in de Messias in de grote verdrukking. En daar gaat die psalm ook over. Het is dus een psalm waarin de gelovigen zich kunnen herkennen in deze psalm. It's a psalm for the believers in the tribulation. It's a psalm about the Lord Jesus Christ at the cross. He is the independence of the Father. Verse 1 starts with that. He says there in verse 2, I'm wrong, 69, Psalm 16. Well, we talked about it last Sunday, so I won't do that over again, but a few things. Preserve me, O God, for in thee do I put my trust. Dus why do you say preserve me? He has his trust, he put his trust in God, and that is the resurrection. We see that later. And that's what a psalm is talking about. Dus de psalm gaat daarover. Nou, we zijn in psalm 16 tot en met vers 4 gekomen. We hebben ook gezien over de antichrist. En over die drankoffers van bloed. En dat is dan wat gebeurt na de tweede helft van de grote verdrukking. En dan gaan we vandaag met vers 5 verder. Maar wil ik eerst open in gebed. We first start with prayer. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u onze God en onze Vader bent in de Heer Jezus Christus. Dat we uw woord hebben, de Bijbel. En dat we ook het woord recht weten te snijden, want dat is wat u wil. En zo maakt u zichzelf ook aan ons bekend, Vader. Zo kunnen wij u ook begrijpen en ook hoe de Bijbel, hoe wij die moeten verdelen. Wat voor het lichaam van Christus is en wat voor ons is en voor Israël. En zo ook vandaag over de psalm, Vader, waarin we ook vele dingen kunnen leren over wat de Heer Jezus tegen u zei, Vader, en bad aan het kruis. Maar ook dat we zien dat de gelovige zich ook daar zijn troost in kan vinden als hij dat zelf ervaart in de grote verdrukking, Vader, de vervolging. Dat hij op u zal vertrouwen en dat u eenmaal hun ook in het koninkrijk zal brengen. Geef ons licht op het woord, Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus vraag ik en dank u dat. Amen. Zo, vers 5. De Heere is het deel mijner erven en mijn bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in liefelijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Nou, daar heb ik vorige keer al iets over gezegd. Dat hij zegt, in feite zegt hier in vers 5... Gij onderhoudt mijn lot, dat hij hun lot, hun deel, ja, het deel van mijn erfenis bewaart. Ik heb het vorige keer ook gezien, hè? Israël zal ook een erfenis hebben. En dat is heel belangrijk ook met het volk Israël, het koninkrijk natuurlijk ook. Maar elke Jood had ook een deel in de erfenis. Want denk bijvoorbeeld aan Naboth met Achab. Weet je wel? Die Achab wou die wijngaard van Naboth hebben. Die zegt, nee, dat gaat niet gebeuren. Misschien kunnen we dat even kijken. Dat is in 1 Koningen 21 vers 3. 1 Koningen 21 vers 3. 1 Kings 21 vers 3. We talk about an inheritance that God will, he asks, of he says, thou maintainest my lot. Ja, yeah, that's a part of the inheritance. Now, I said, remember Naboth and King Ahab. Ahab wanted the garden of Naboth. Look in 1 Kings 21 verse 3. 1 Kings 21 verse 3. And Naboth didn't want to give it, because it was forbidden by law too. It is an inheritance in the of the family. And 1 Kings 21 verse 3. Okay, schiet op. 1 Koningen 21 verse 3. Okay. We don't read the whole story. It's about the vineyard of Naboth. Do I say that right in English? Naboth? Naboth is the name? Yeah? Okay. And in verse 2, dat Achab sprak tot Naboth, zeggende, geef mij uw wijngaard, opdat hij mij zij tot een kruidhof, terwijl hij nabij mijn huis is, en ik zal u daarvoor geven een wijngaard die beter is dan die, of, zo het goed is in uw ogen, zal ik u geld in de scheld deszelfs waarde geven. Maar Naboth zeide tot Achab, dat laten de heren verre van mij zijn, dat ik u de erven van mijn vaderen geven zou. Nou, dan wordt Achab boos en zijn vrouw Isabel die hoort dat en dan zorgt zij dat hij uit de weg geruimd wordt. Maar je ziet, het is een erven van mijn vaderen. Dus de Joden hebben allemaal een erfenis ook in het land, ja, en dat blijft daar ook in. Nou, hij zegt, dat ga ik niet geven, ja. Hij zegt ook, dat laten de heren verre van mij, ja. Dat ga ik, omwille van de heren ga ik dat zeker niet doen. So you see in verse 3, he doesn't give it, because it is an inheritance of the fathers in the family, and by law it was forbidden to do this. And a Jew has just inheritance is the kingdom, yeah. But the kingdom is divided in parts, and they will have an inheritance in that. And Naboth and all the Jews know that. So the Lord says on the cross, "Thou maintainest my lot, gij bewaart mijn deel." Yeah. Nou, dat heeft te maken dat aan het kruis, ja, en Christus heeft ook een inheritance, heeft ook een erfenis, ja. Christus zal de hemel en de aarde erven. En dat bereikt hij door natuurlijk te sterven, maar ook op te staan uit de dood. Christ will have an inheritance too. He will inherit the heaven and the earth. In heaven, we know that by Paul, of course. Not at this time. In the psalm, we don't read that. But by his death and his resurrection, he inherits the heaven and the earth, of course. And that's because he is faith in the Father. And he says to the Father, thou maintainest my lot. Gij bewaart mijn deel. Look with me, kijk met mij in Ezekiel. Dat gaat over het koninkrijk. Ezekiel 47. Ezekiel 47. Dat spreekt over de toekomst. Als eenmaal dat koninkrijk daar is. Ezekiel 47 talks about the kingdom. So that is still future. And in verse 13 and 14. In vers 13 en 14. Nou, bij mij staat ook de grenzen van het land. Zie je? The borders of the country. Vers 13. Alzo zegt de Heere, Heere. Die zal de landpalen. Dit zal de landpalen, dat zijn de grenzen, de borders, naar de welke gij het land en erf zult nemen, naar de 12 stammen Israëls, Jozefs 2 snoeren. Two portions. Jozefs snoeren. Dat woord, let op, komt zo meteen in de psalm terug. Heeft het over de richtsnoeren. En gij zult dat erven, de een zowel als de ander, over het welk ik mijn hand heb opgegeven, dat ik het uw vaderen zou geven. En ditzelfde land zal u lieden in erfenis vallen. You see here the inheritance. The country, the 12 tribe of Israel's, and the portions, Joseph, two portions. Let's go to chapter 48, verse 29, hoofdstuk 48, vers 29. This is all future in the kingdom. Allemaal toekomst voor in het koninkrijk. Hoofdstuk 48, vers 29. Dit is het land dat gij lieden zult doen vallen in de erfenis voor de stammen Israëls. En dit zullen hun delen zijn. Zie, de stammen van Israël. En de stammen bestaan allemaal uit families, uit mensen. En elke stam heeft zijn gedeelte. Every tribe has its part. And the tribe exists out of families and people. And they all have their part in that part what belongs to the tribe. And that is the inheritance in the kingdom. So, we gaan terug naar Psalm 16, we go back. Vers 6. Gij onderhoudt mijn lotte, vers 5. And now we go to verse 6. Vers 6 gaan we nu. En dan zie je, de snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Daar hebben ze, zie je, dat zijn die meetsnoeren. Wij zeggen een meetlint, maar een snoer, ja, dat is een lang iets wat je op kan rollen, ja, een lint. Zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Kijk, ja, een schone erfenis is mij geworden. Zie je, dat slaat op vers 5, vers 6 A en B, zeg maar, die schone erfenis, de lieflijke plaatsen. Dat zijn eigenlijk twee uitdrukkingen voor wat hetzelfde betekent. Het is een andere manier van zeggen. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen, ja, een schone erfenis is mij geworden. Vers 6, you see, it goes on after verse 5. And the lines, it says, I believe, yeah, the lines, that's the thing with what you measure. So you measure the borders, what we read in Ezekiel 47. The measure, that part, that big, and that big, and that big. And they are in unto him in pleasant places. Yeah, I have goodly heritage. It will be wonderful. They will have wonderful inheritance. We will be have a wonderful heritage in the heavens. But Israel is not done away. They have a future. And it will be here wonderful here on earth with their inheritance. Christ on the throne. And they will rule the world. And Israel will be the head of all the nations. And the curse will be no more on this world. And it will be wonderful when he will rule there with a redeemed Israel in their inheritance. So that's why it says, unto him in pleasant places, a goodly heritage. Ja, dus daarom zegt hij dat. Nou, en dan zegt hij in vers 7, ik zal de Heere loven die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Zie je, dat in vers 7 zegt hij, ik zal de Heere loven. Waarom? Nou, kijk wat hij hun geeft. Hij geeft hen een mooie, een schone erfenis. En hij geeft hun raad. En dag en nacht, zelfs dag en nacht onderwijzen mij mijn nieren. Hoe worden wij onderwezen? Hoe geeft God hem raad? Dat is door het woord van God. Dus zo, he said, I will bless the Lord who hath given me counsel. My reins also instruct me in night seasons. I will bless the Lord. Zie het? Ik zal de Heere loven. Ik zal de Heere zegenen. Dus als je de Heere zegt, betekent ik zal de Heere loven. I will bless the Lord. Because what he, they get a beautiful inheritance. And he gives them counsel and instruct me in night seasons. And that's because of the word, of course. That's how he teaches us and gives us counsel. And we go on with verse 8. Ik stel de Heere geduriglijk voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand zit, is zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Nou, in vers 9... Dan zegt hij, Ook zal mijn vlees zeker wonen. Wat is zeker? Nou, we zeggen wel eens vast en zeker. Maar zekerheid, dat betekent, is veilig. Ja? Als je verzekering ook, ik ben verzekerd, voelen mensen zich veilig. Ja, dat is wat zeker is. Ik woon zeker. Betekent, ik zal veilig wonen. Dat is betekenis van zeker. Dat wil zeggen, dat is het ontvangen van de erfenis. When he says in vers 8 en 9, I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I shall not be moved, of course. He knows the Lord is with him. And that's what Christ thinks at the cross, of course, too, because he has his hope on his Father. And in verse 9, therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth. And then, my flesh also shall rest in hope. Dus so he knows, his rest will, shall rest in hope. That is not an uncertain feeling. It is, he knows it for sure. What is hope? He sometimes say, well, I hope so. And then it's a little bit from, well, I don't know, maybe, maybe not. But here it is not uncertainty, no, it is an 100% no for sure. In our translation it says, it will rest in hope. Dus rest in hope, dat betekent dat je rust in hoop. So, then you can rest. Why does he say I can rest? Because then he is in the kingdom. And then he's safe. In the tribulation, you know, not safe. Israel now is not safe. Before the dispensation of grace, not safe. All the ages, they are persecuted. In the great tribulation, they will be persecuted. And then the believers, endly, they will arrive in the kingdom. And then, finally, they are safe. And nobody can hurt them anymore. Because the Lord Jesus Christ rules there. And then they are safe. And that is rest in peace. Dat is dus rust in hoop. Dat is mijn vlees, is flesh, ja. Dat is mijn lichaam. Ik zal persoonlijk zeker wonen. Hoe komt dat? Dat komt natuurlijk door de opstanding. He knows he will resurrect. Christ knows I will be resurrected. And he will be in the kingdom. And here you see the double thing in the psalm. The believer in the great tribulation, he reads that for himself too. He identifies himself, and Christ identified himself with his children who are persecuted. And that's why it is a consolation for them, the Psalms. So the hope, when you say my flesh will rest in hope, then you know that you will resurrect. Because Christ knows he will die. And some believers, of a lot of believers, will die in the tribulation. And their hope is, okay, no, when I die, okay, I will die, but I will resurrect. And that's why I live for sure, then I will be safe. I will be safe. And nice to read this psalm of Isaiah 60. Laten we even naar Isaiah 60 gaan. Dan zie je daar, it's a pity, I would like to read the whole chapter, but we cannot do that. But then we see a glimpse of the kingdom. How beautiful it is, how beautiful their inheritance is, how beautiful the situation is of the nation Israel when the Lord Jesus Christ is there in the kingdom. In verse 1, maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en de donkerheid de volken, doch over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En denk aan Zacharia, wij hebben gezien dat de Heer met u is. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Hef uw ogen op, rondom op en zie, die allen zijn vergaderd. Zij komen tot u, uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedseld worden. Dan zult gij het zien en samenvloeien en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden. Want de menigte der zeeën zal tot u gekeerd worden en het Heer der heidenen zal tot u komen. Zie je? You see, the Gentiles will come not to attack them, but to bless them, Israel. That's in the kingdom. Here they are the head of all nations. Christ reigns there. The light will go in the world out of Israel. And the Gentiles will come to them. In verse 6. Een hoop kamelen zal u bedekken. De snelle kamelen van Midian en Eva. Zij allen uit Scheba zullen komen. Goud en wierook zullen zij aanbrengen. En ze zullen de overvloedige lof des Heren boodschappen. Zie je? De Gentiles will come to Israel with a lot of beautiful things. Gold and light. Gold and... What is in your Bible? Gold and incense. Ja, yeah, I couldn't. The word is incense, ja. Yeah. And you see all those blessings. The Gentiles will bless Israel in the kingdom. And there is much to read, but I look to something. Verse 9. Want de eilanden, those are the nations, zullen mij verwachten. En de schepen van Tarsis voor eerst om uw kinderen van verre te brengen. Hun zilver en hun goud met hen. Tot de naam des Heer uw Gods en tot de Heilige Israëls, terwijl hij u heerlijk gemaakt heeft. En de vreemden zullen uw muren bouwen. En hun koningen zullen u dienen. See, the kings will serve Israel. Want in mijn verborgenheid heb ik u geslagen. See, they are hit by God in the great tribulation. It's the purification, yeah? In the great tribulation. And but now they are in the kingdom. Look, maar in mijn welbehagen heb ik mij over u ontfermd. En uw poorten zullen steeds openstaan. Zij zullen desdaags nog desnachts toegesloten worden. Doors will be open day and night. Because nobody will harm them. Impossible. Op dat moment tot u inbrengen. Look, het Heer der heidenen. The riches. Is that the word in your Bible? They will bring the riches of the Gentiles, of the nations. Yeah? Zie je de rijkdommen van de heidenen. Hier staat Heer. De heidenen zullen de rijkdommen naar Israël brengen. En hun koning tot u geleid worden. Want het volk en het koninkrijk welke u niet zullen dienen, die zullen vergaan. En die volken zullen gans verwoest worden. Verse 12, you see. The people who will not serve Israel, they will be destroyed. And they will be done away. That is the situation in the kingdom. Okay, there's much more to read, but read it for yourself. It's a beautiful picture about the kingdom and Israel in those days. We go back to Psalm 16. Dus we gaan terug naar Psalm 16. You see, so verse 7 till 9. He praises the Lord. They will be live and rest in hope in the kingdom. They are safe because they received the inheritance and the blessings of the kingdom. Ja, dus dat is duidelijk in vers 7 tot en met 9. And then you see in verse 8. Ik stel de Heere gedurig voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Who says that? Wie zegt dat? Ik stel de Heere gedurig voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand zit, zal ik niet wankelen. Hè, David schreef dat op, ja? Maar we zien, dit is ook aangehaald in Handelingen. En dan zien we dat David dat zegt over de Heer Jezus. We see in verse 8, I wanted to say it's a quote from Acts, but that's not true. In Acts, it is quoted from Psalms 16, because Peter, he says it to the people, and then he says, David says of the Lord. Let's look for a minute. I said it last Sunday too, but I read it again. Acts 2, Handelingen 2. Vers 25. Acts 2, verse 25. At Pentecost. And what is Peter doing there? He accuses Israel of murdering their Messiah. And now he's saying to them that the Messiah they murdered is risen. So then you have a problem when you have crucified him. Because he says, well, you crucified him, but he is risen again, and he will come back. And then he will punish you. One solution is repentance. So he's proving that the Lord Jesus Christ they crucified is risen from the dead. And then he quotes Psalm 16, David wrote. So David prophesied about that event. 23. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijn, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Eerste accusation. De beschuldiging. Welke God opgewekt heeft. Here you see God raised Christ out of the dead. De smarten des doods ontbonden hebben, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worden. So we see here very clearly that David prophesied about the Lord Jesus Christ. So it's not a private interpretation what we do when we say Psalm 16, that verse, talks about Lord Jesus Christ, because Peter, filled with the Holy Ghost, yes, explains that David talked about that event. Ja? Dus ik zeg net, ik praat niet met een eigen uitleg. Het is heel duidelijk dat Petrus, onder leiding van de Heilige Geest, vervuld met de Heilige Geest, hier zegt dat David dus over de Heer Jezus spreekt. En die spreekt dus over zijn opstanding. So when we go back to verse 9, in Psalm 16, als we terug naar Psalm gaan, 16 vers 9. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Heb ik dat net ook niet gelezen? Oké, nou goed, dat is op zich natuurlijk dat is niet verkeerd. Ja, dus alzo zal mijn vlees zeker wonen, rest in hope. Waarom? Why will live his flesh in hope? Rest his flesh in hope. Why? Because of verse 10. He, daar zegt mijn vlees zal zeker wonen, zal veilig wonen. Waarom? Omdat hij weet. David voor zichzelf, als je, hij sprak over zichzelf, maar we weten hij profiteerde over Christus. En David, ja, die zekerheid die wij hebben, zo had David toen de tijd niet. Weet je wanneer hij dat had? Als hij de Heilige Geest, vervuld met de Heilige Geest was. Maar we weten ook toen hij Psalm schreef, Heilige Geest verlaat mij niet. Dat was onzeker, omdat hij zo gezondigd had. Maar hier zie je de Heer Jezus Christus, want hier zie je dat het over de Heer Jezus Christus gaat, want vers 10... Waarom weet hij dat zijn vlees zeker zal wonen? Want, en dat is dus de uitleg, gij, en wie is gij? Dat is God de Vader, zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Dus hij weet dat hij naar de hel gaat. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. En dat is de hoop. Verse 10 is the explanation why he ends verse 9 with my flesh will rest in hope. Because he knows, he speaks to the Father. Thou, verse 10, thou will not leave my soul in hell. Neither will thou suffer. He speaks to the Father. And you see in this verse that he knows he goes to hell. Because thou shall not leave my soul. So leave behind. So he goes to it, but he knows I will not stay there. So he goes to hell. And the resurrection is the hope for Christ. but also think about the believers in the Great Tribulation who are persecuted, beheaded. They know they can identify themselves in this verse as Christ did, so they will do too. It's their hope, the resurrection, and they know, just like Christ said, my soul will not leave in hell. And my flesh, here he speaks about his soul. Yeah? His soul goes to hell. Well, for people, it's a little bit strange that he talks about Christ going to hell. Yeah? Yeah, when you don't understand, you read a little bit on the surface, then you can say, well, David, that is his hope, and that's what he thought. But you see here the soul in hell, and he talks also about, verse 10, corruption. Yeah? Nou, hij spreekt over verderving en over de ziel. De ziel, nou, dat weten we, dat is van binnen, dat ben jij. Corruption, that speaks about the body. When we die, the body goes in the ground, but the soul goes to the hell. And here he speaks, he will not see corruption. Well, let's go to Psalm, and that's why we know for sure, more sure, that it talks about the Lord Jesus Christ, and not about David. And Peter says that in Acts, and Paul says it too. We will read it. We weten nu zeker dat het over de Heer Jezus gaat, omdat in Petrus en Paulus allebei hierover spreken, dat die zeggen, ja, maar wacht eventjes, David heeft wel verderving gezien. Kijk maar, in Psalm of Handelingen 2, vers 31, to verse 31, Peter speaks about let's read verse 29. Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij, kijk, beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. So his grave is still there. And think, remember about Lazarus, after 4 days, they said he stinks. Now David, his bones, that's all, he's in the grave. So he has seen corruption. And Peter goes on, hij zegt, zo heeft hij dit voorziende gesproken. Oh, sorry, I read verse 13. Alzo hij dan een profeet was, kijk, zie je, dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijnde lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dan dit voorzien. Een profeet is een ziener. Hij voorziet dingen die nog gaan gebeuren. Dat was David. Niet dat hij het allemaal wist. Maar hij heeft het opgeschreven. En je ziet de vervulling hier. Gesproken van de opstanding van Christus. Want David wist uit zijn lendenen komt de Messias die op de troon gaat zitten. Die tekst slaat dus op de Messias. Want die, kijk, dat zijn ziel niet is verlaten in hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. So, when you read in Acts 2, what I just read, he said in verse 31, he seeing this before. David was a prophet. Seeing before. Not that he exactly knew that he talked about Christ as we know, but he wrote it down because the Holy Spirit said to write it down. And we're reading now the fulfilling of that. So, speak of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither that his flesh did see corruption. So he speaks about his soul and his flesh. And David knew, my seed out of me, will the Messiah come and sit on the throne? Yes? And he talked, he prophesied about him. Because David saw corruption. Verse 32. This Jesus hath God raised up, whereof we all are witnesses. You see? And let's go to Paul 2, 13, 35. Acts 13, Handelingen 13, vers 35. So Peter confirms it, and Paul, because that is in our gospel of grace, in the gospel of kingdom, without the resurrection, we have nothing. So it's also a theme, a center theme in our message. So that's why Paul uses this too, because when Christ is not resurrected, we are still in what? In our sins. Yeah? So, Acts 13:35. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vader gelegd en heeft wel verderving gezien. So, what more proof do we need that Psalm 16 already prophesied the resurrection? We know that after that. The disciples, Christ in his life, during his life, several times talked about, they will give me in the hands of the sinners, and they will crucify me, and I will die, and I will resurrect. And they said, what are you talking about? We don't understand. Psalm 16 was already there. They didn't understand it. Till they received the Holy Spirit, and they understood. And Paul, over Peter, explains it at Pentecost. And now we know it too, of course. But the resurrection was not hidden in the Bible. It was there, already prophesied. So, but what about Christ in hell? Is that not a little bit strange? I know you know it. I think you know it too, but no problem. For our remembrance, Paul says, keep in remembrance every time. That's why we're reading the Bible. So let's go with me to Luke 16. And there we see the story. Now, not a story. I believe it is real. It's a real... Christ talks about something that real happens. Niet zozeer een gelijkenis, maar dat het ook... Christus geeft iets weer wat echt gebeurd is. Of gebeurd. Maar sommigen gebruiken dit om het een beetje, ja, die gaan er een beetje aan zitten sleutelen. En dan, ja, meestal om eruit te komen dat de hel waarschijnlijk niet bestaat. Maar kijk in Lucas 16, vers 2. Luke 16, vers, I don't say it right. Het is Lucas. Where? Oh, ja, toch 16, hè? Oh ja, 19. Luke 16, vers 19. Ja, sorry, I read it wrong. Het is Luke 16, ja, yeah, it's 16, vers 22. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Vers 23. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Zie, the rich man and the poor man. The rich man, nee, he was buried. What was buried? His body? Yeah? That's the corruption. After 3-4 days, then the corruption starts. But you see, then he's in hell. What is in hell? That is his soul. And you see, his soul has eyes. He can look with his soul there. And he can talk. He has conscience. Yes, he can look, he can hear, he can talk. He can feel the heat. He's thirsty. And he sees Abraham from far and Lazarus in zijn schoot. Vers 23. Hij ziet ze van verre. En Lazarus in zijn schoot. Vers 26. En boven dit alles tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd. Zodat degene die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen. Nog ook die daar zijn vandaar tot ons overgekomen is. Hier, er is de hel, je hebt de site of where the bad, the lost people are. En je hebt de site where the saved people are. At that time, all people went to hell. Christ went to hell too. But what side of the hell did he go? Some people believe he went to the site where the rich man is. And there he paid all our sins, and in the depth of the death. But Christ was never there. Because at the cross he said, it's finished, it's over. And he talked to, he said, Father. So the relationship was already restored. So he didn't go to the other side. When that should have happened, then the pit and the would have closed, yeah, the deksel was dichtgegaan, and he would have died in sins in the hell, and then we shouldn't have had a redeemer. But he went to the site where Abraham was. The believers of all ages, dus de gelovigen vanaf Adam, in die tijd gingen naar beneden met hun ziel, naar de hel, daar waar Abraham ook was. En dat is waar Christus ook heen ging. Look with me to Luke 23, 43. Lucas 23, vers 43. Christ and the cross. And what does he say? He says to the man next to him, in 42, Luke 23, 42. The malefactor, he said to Christ, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Here you see, Cole, he said, Christ said, now at this moment, you will be with me in the paradise. Zie je, zult met mij in het paradijs zijn. En dat is aan het kruis. Christus sterft aan het kruis. Hij zegt, je zal met mij in het paradijs zijn. Dus go with me to Matthew 12, 40. And where is the paradise? When Christ says, you will be with me in paradise. When Christ dies, we know, Psalm 16 also says that, his soul will go to hell. And hell, we know, has two parts. And Christ goes to the part which is called paradise. Christus gaat naar het gedeelte wat het paradijs genoemd wordt. Dat is waar Abraham is en de gelovigen. Christus gaat erheen nadat hij heeft gezegd, het is volbracht. Het offer voor de zonde is volbracht. Christ go to it after he said, it is finished. That he paid the price for our sins. And then he could give, how does he say, give the spirit. And then go down to paradise. Course 12, verse 40, Matthew 12, verse 40, het waren Matthäus 12, vers 40. Gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. You see, he calls it here heart of the earth. We know now where hell is. It's here down under us. In heart of earth. He will be there 3 days and 3 nights. What will be there? His body is in the tomb. It's not in heart of the earth. So when he says the son of man 3 days and 3 nights. He talks about his soul and spirit. Ja? Dus als hij zegt de zoon is mensen in het hart der aarde. Nou dat graf dat was in die rots uitgehouwen. Dat was niet eens onder de grond. Het is wel een graf, maar zijn lichaam, hij spreekt hier over zijn ziel. Die gaat naar het hart der aarde. En dan vergelijkt hij met Jonah. En he compares it with Jonah. So let's go to Jonah. Ja, in the Old Testament. Jonah, Daniel, Hosea, Jonah 2, bladzijde 999. En Jonah 1, vers 17. 1 vers 17. Jona 1 vers 17. 1 vers 17. De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingevand van de vis 3 dagen en 3 nachten. Dus Jona was 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de vis. His body was 3 days and 3 nights in the body, of in the belly of the fish. And 2 verse 1 and 2 explains it. Because when we read, als we verder gaan lezen. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En hij antwoordde mij uit de buik des gras. Ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere. En hij antwoordde mij, uit de buik des gras schreide ik en gij hoordet mijn stem. Uit de buik van het graf. Je ziet het graf. Nou, het graf, dat is vaak natuurlijk ook gewoon de grond. Maar de hel, ik weet zo gauw even de tekst niet te vinden, maar wordt ook vaak, kan ook het graf genoemd worden. Als je maar weet in de context wat je ermee bedoelt. Maar als Jona hier bidt uit benauwdheid tot de Heere, hij zegt uit de buik des gras, is niet uit de buik van de vis. Uit de buik van het graf. En dat betekent, kijk, in vers 3, want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën. Nou, hij ging inderdaad het water in. En de stroom omving mij, al uw baren, uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen, nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Je ziet, hij spreekt hier als iemand, ja, die weet dat die is niet meer in zijn lichaam. Hij zit in de hel. De wateren hadden mij omgeven, kijk, tot de ziel toe, zie je het? Nou, wij zeggen, het water komt ons tot de lippen. Hier zie je, in vers 5, you see, the water come to his soul. We always say, the water comes to the lips. You say that in Dutch. Then you are very, oh, and water comes to the lips. But how can water come to your soul? Then you know, he's talking about the waters. The Psalms talk about when Christ dies, he talks about the waters. Somebody who is dying goes through the waters to the hell. And that's what Christ experienced. And that is what Jonah experienced too. He was in the belly of the fish, but he was also in the belly of the grave. He was in hell. So his body was dead in the fish, but his soul was in hell. And that's what Christ meant. I will be just like Jonah 3 days and nights in heart of the earth. And Jonah was there too. And Jonah is a picture of Christ who resurrected from the dead. So Christ calls that in the dead paradise. And how do we, where's paradise now? We know that by Apostle Paul. 2 Corinthians 12. He talks about, I was in the third heaven and he calls it paradise. Let's go to 2 Corinthians 12. Dus we weten, paradise tot het kruis was in het hart der aarde. We know, till the cross, paradise was in the heart of the earth. And Christ went with his souls 3 days and 3 nights, he was there. And then he was resurrected by God, his Father. And after his resurrection, paradise is moved to the third heaven and is there where the new Jerusalem is now. And so all the saints of the Old Testament till the cross, who died, they all are transported, paradise transported to the third heaven. And Paul says that, 2 Corinthians 12, ends in verse 2 about the third heaven. You see, he calls it there, the third heaven. And in verse 4, he calls it paradise. So we know now that paradise is moved to the third heaven. And that is for a reason, because in the Old Testament, all the saints, the believers, couldn't go to God before Christ had shed his blood. They already had forgiveness under the forbearance of God during those ages. But the real blood wasn't shed yet. So first Christ had to give his life. He had to resurrect, of course. Then it could be moved to the third heaven, and all the saints went down. Went up with him. So when do they come back? Because it's not their destination, because our destination is there. So they will come back when Christ returns on earth, goes into the kingdom, and they will go with him. Ja, dat is duidelijk. Hè? Dus paradijs, die gelovigen uit het Oude Testament zullen eenmaal ook met hem naar beneden gaan, het koninkrijk als hij daar. Dus, maar het kon niet eerder, ze konden niet eerder naar God de Vader, die daar natuurlijk woont, in de derde hemel, nadat eerst natuurlijk zijn zoon het bloed had gevloeid. En was opgestaan uit de dood. En vanaf dat moment kon het paradijs naar boven geplaatst worden. So the hell, that part of hell is empty forever. Till the great white throne, then the hell will be thrown in the lake of fire. So what do we have now left? That part where the rich man was and where Cain and all the unbelievers after him are still, and still in the dispensation of grace, all unbelievers go to that place. And they will be there till the great white throne. So, okay. So, till Christ came, David was in that place. His soul was there, his flesh saw corruption. Christ went to that place 3 days, 3 nights, 3 days, 3 nights, and his flesh saw no corruption. So, go with me to Daniel 12, verse 2. About resurrection. And we bless God for that. That Christ rose up from the dead. He is the first one. And after him many will come. And Daniel 12 verse 2. Daniel 12 verse 2. Velen van hen die in het stof der aarde slapen zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven. En genen tot versmaadheden en eeuwige afgrijzing. So, you see here, velen van hen die in stof der aarde slapen. Here we talk about stof van de aarde. We believe in a bodily resurrection, but also that when we die, at that time, soul went to hell in paradise, but they were conscious. You saw the rich man, he could talk, Abraham, Lazarus. So what will rest here? Some people teach that there is soul sleep, there is zielenslaap, yeah? Because they read this verse. Who sleep in the dust of the earth? But you must ask yourself, what sleeps in the dust of the earth? Is that your soul? No, that is your body. Because in Genesis 3 he says, we are made out of the dust and we go back to the dust. What does he mean by that? That's our body. Our body is made out of the dust of the earth and it will go back to the dust of the earth. But the soul, not. And that is important to see that we don't believe in soul sleep. It is not of the Bible. It is not what the Bible teaches. It is never what the Bible teaches. When we die, Paul says, we go to the Lord immediately. And it's better to be there, yeah, than that we stay here. So that is what the Bible teaches too. And that is what we see here in Psalm 16:2. And let's go to Job about the resurrection. The oldest book in the Bible, probably. And already there, we see that Job knows about the resurrection. Job 19, het oudste boek in de Bijbel. En dan zie je daar al dat Job wist van de opstanding. Abraham wist ook van de opstanding. En hier zie je Job ook. Job 19 vers 25, Job 19 vers 25. And so at the cross, Christ knows that God will rise him up from the dead. He knows that. And we as believers know that too. En Job knew het. Want ik weet, I know, mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan. Dat is een beetje raar geformuleerd, maar ik heb het zelf bij mij wat verduidelijk, want dat is wat ermee bedoeld wordt. Hij zal op de laatste dag, ja, over het stof, wat wil dat zeggen? We hebben het stof der aarde, op de aarde staan. Letterlijk. Dat is opstanding. En als zij naar mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, dus als zij die wurmen, mijn lichaam, dat is mijn huid, dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees, dat is het lichaam van de opstanding, God aanschouwen. Terwijl ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen. Je ziet heel duidelijk dat Job wist dat hij zou opstaan. Job knew his redeemer lives and he will rise at the last day on the earth. Even when his body will be eaten by the worms, yeah, he knows out of my flesh I will see God. It's a clear description of the resurrection. And not only for Job. When Job knows it, all the believers will know it. Now, go back to Psalm 16. We are almost finished. En dat is ook wat Paulus zegt in Galaten. Dat hij zegt, ja, en zij, die in Judea hadden zijn aangezicht niet gezien, maar ze hadden wel gehoord van hij verkondigt nu het geloof wat hij eerst verwoestte. Ja, dat geloof is natuurlijk die opstanding. Het Koninkrijksevangelie is opstanding. En bij ons is het ook opstanding. Dus Psalm 16, vers 10 nog een keer. Dus je ziet hier, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Dat weet hij gewoon, dat weet ik gewoon zeker. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Dat uw heilige de corruptie zal zien. Het lichaam dat zal in het graf zal verderven. Vers 10. He is absolutely sure that he will rise up from the dead. Christ trusted completely in his Father. Vers 1. We read it there. Preserve me, O God, for in thee do I put my trust. Bewaar mij, O God, want ik betrouw op u. Hij weet, zijn betrouwen is de opstanding. En dan weet je ook in vers, kijk als je kijkt, vers 11. Gij zult mij het pad des levens bewaren, bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. Ja, hij zegt, ik zal weer opstaan. En daarom weet je ook dat hij eenmaal, als we kijken in Psalm 17, vers 13. When we look to in Psalm 17, verse 13, we can compare it with that. He knows I will get my inheritance by the resurrection. In Psalm 17, verse 13, sta op, Heere, kom zijn aangezicht voor, vel hem neder, bevrijd mijn ziel met uw zwaard van de goddelozen. How does he save them of the wicked? Ja? By the second coming. Then he will come and he will beat them. Zal hij ze verslaan. Met his sword. And a revelation we read about. He comes with a sword. Met uw hand van de lieden, o heren, van de lieden die van de wereld zijn. Vers 14. Welke deel in dit leven is. Welke buik gij vervult met uw verborgen schat. De kinderen worden verzadigd. Zij laten een overschot van kinderkens achter. Vers 15. The resurrection. Maar ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken. You see, that's the resurrection again. So, they are persecuted, but Ja, kan het woordje ondanks. Wat is ondanks ook in het Engels? Oh ja, despite the persecution. Ja. Yeah, they will receive their inheritance because they know we will resurrect out of the dead and we go in the kingdom. Kill me, but I will live forever by the resurrection of the Lord Jesus Christ, and we will resurrect it with him too. Well, so, and that's in the kingdom. And then verse 11, 16 verse 11, gij zult mij het pad des levens bewaren, bekend maken. Gij zult mij het pad des levens bekend maken. Thou will show me the path of life. That's the resurrection. And then we see, in thy presence is fullness of joy. Why is the fullness of joy? Waarom is er verzadiging, de vreugde bij het aangezicht van de Vader? When your child does your will, when the child of the Father is obedient to the Father. Well, when I look to my own sons and I have taught them the things how they have to handle in the life with the Bible, and they do it, well, there is a lot of joy. But when the children are wise by their own conceit, is that the right word, so as I say, then the father and the mother are not so glad because you know they're doing the wrong things and you see the results too. So then you are sad about that. But when they do the right things, the things of the Father Jesus Christ, then you see there is verzadiging der vreugde. Dat is een mooi woord. De vreugde wordt verzadigd. Dus je hebt de vreugde, je hebt zeg maar, het kan zo zijn, maar dat glas kan helemaal verzadigd. Je bent helemaal verzadigd er vol van. Ja, in thy presence is fullness of joy. So you have joy, but you have also fullness of joy. Helemaal full of joy. And that is what the Father has, because his Son did the will of the Father. He speaks to his Father. Hij spreekt tegen de Vader. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. Nou ja, in het Engels staat at your right hand. En bij ons in de kanttekening staat ook dat het ook betekent aan uw rechterhand. Zo moet je het lezen. Want lieflijkheden in uw hand. Maar als het praat over lieflijkheden zijn aan uw rechterhand. Eeuwig. Wat praat u dan over? Wie zit er aan de rechterhand van de Vader? Ja. At the right hand there are pleasures forevermore. Forevermore. Who is that? This is the Lord Jesus Christ who sits at the right hand of the Father. And that is forever, this Christ. So in Psalm 16 we see his independency. We see his burial. We see his resurrection. And we see his exaltation at the right hand of the Father. And I want to read some verse and then we stop. Philippians 2 verse 9. Philippians, fast, real quick, they always say in America, real quick. So, real quick, come on. Philippians 2 verse 9. Philippians 2 verse 9. Psalm 16 ends with the exaltation at the right hand of the Father. Dus Psalm 16 eindigt met de verhoging van Christus aan de rechterhand van de Vader. Philippians 2 verse 9. 2 verse 9. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. So he is exalted and he has a name above all names. And we read in the Psalms, yeah, he is exalted, he sits at the right hand of the Father. And Peter says that too in Acts, that he is at the right hand of the Father. Yeah? And go with me to Ephesians 1, Ephesians 1 verse 21. Paul in Philippians, he says he has given him a name above all names. And by Paul we know 1 verse 20, die hij gewrocht heeft 1 vers 20, 1 vers 20, Ephesians. In Christus, als hij mij uit de dood heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Een name above all names. So Paul says now, in this world, but also in the future world, in the dispensation of grace. And what is the point there? The heavenlies. In the future, it will be on earth. And that is the fulfilling of Ephesians 1 verse 10. Ephesians 1 verse 10, daar kijk. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel en wat op de aarde is. Een naam boven alle naam, boven alle naam, wat in de hemel en wat op de aarde is. Psalm 16, the Gospels, they talk about his name above all name here on earth. He's exalted, sit under the right hand of the Father. Peter says it also. And Paul says, wait a minute, there's something in heaven too. And last verse, go with me completely back to Genesis. Genesis 14 verse 19. Because we have an enemy, we hebben een vijand. God has an enemy, een vijand, en dat is Satan. En Satan had één doel. He had one purpose. He wanted to be like the Most High God. Satan wilde aan de Allerhoogste God gelijk zijn. Vers Genesis 14 vers 19. Genesis 14 vers 19. En hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham, God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. Vers 22. Ja, ook ik heb mijn hand opgegeven tot de Heere, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit. The Lord, Jehovah, is the Most High God, who possesses the heaven and the earth. That is his title, the Most High God. And Satan said in Isaiah 14, I want to be like the Most High God. And what is the Most High God? That is the one who possesses the heaven and the earth. Dat is degene die de hemel en de aarde bezit. Nou, en door bij Psalm 16 we read by the resurrection. Yes? He has a name above all names. And Paul explains also in the heavens. So Christ, by death and resurrection, he gets all everything back. And he will be the head of the complete universe. And he will sit at the right hand of the Father. And he will sit there in Jerusalem, in Israel. And everything will be in Christ. And we are part of that part. What Paul said in the dispensation of grace already for 2000 years. But it's not, we cannot read that in Psalms. But by an Apostle Paul. So it's a beautiful psalm, yeah? Psalm 16, about the resurrection. When we rightly divide the word of truth, then we can completely understand what it says. Shall we thank? Vader, wil ik danken voor deze dag. We danken u voor deze woorden uit de psalm, Vader. En het is een gedeelte uit profetie. En David heeft geprofeteerd, Vader, ook over die opstand. Die uiteindelijk met de Heer Jezus, toen hij hier op aarde was en gekruisigd werd, ook in vervulling gegaan is opgestaan. Ze begrepen het ook niet allemaal. Maar later, Vader, is het allemaal duidelijk geworden. En wij nu, in deze bedenkende genade, Vader, mogen ook geloven dat u voor ons gestorven bent aan het kruis en opgestaan, ook uit de dood, Vader. Zodat wij met u eenmaal daarboven ook zullen regeren, doordat u dit gedaan hebt voor ons. Daarom willen wij u ook zegenen. Willen we u ook loven, Vader. Waarom? Omdat wij het niet hebben verdiend, maar puur hebben gekregen uit genade. En daar dank u voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen. Goed, bedankt dat jullie er allemaal waren. Het was een beetje Engels en Nederlands door elkaar heen. Ik hoop dat jullie het hebben een beetje kunnen volgen. En we zien uit naar aanstaande zondag. Dan hebben we de vierde zondag van de maand. Dat we met elkaar naar het woord kunnen luisteren en gemeenschap met elkaar kunnen hebben. En we hebben ook veel bezoekers uit Zwitserland, uit de USA en ook uit andere delen van het land die bij elkaar komen. En zullen we ook daarna nog met elkaar ook nog wat kunnen eten. En het zal ook de laatste zondag zijn dat ik hier nog ben, want ik ga met papa natuurlijk naar Amerika, aanstaande woensdag. En dan over 2 weken zijn we weer. Maar ik hoop jullie aanstaande zondag te zien. Groeten vanuit Sassenheim, vanuit hier en tot de volgende keer. Bye bye. Bye bye. Yep.